waarin dat vers staat. Als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Nou, of het nou wil of niet, we hebben als christenen, als we tot geloof komen en dan is het mooi. Dan ontdekken we God en dan weten we dat we gered zijn en dat hij er voor ons is. Maar er vindt ook één ding plaats waar we niet altijd even vanaf het begin af rekening mee houden. En daar wil ik weer met u vandaag een keer naar kijken. Op het moment dat wij tot geloof komen, we hadden al een vijand en dat was Satan, het kwaad. Maar op dat moment promoveert die vijand en hij wordt onze aartsvijand. Wij lijken op onze Heer en daar heeft hij een serieus probleem. We hebben een vijand die ons in die zin echt tot op het bot toe haat, niet netjes is en ook nooit netjes zal vechten. En op zich is het niet zo'n heel probleem dat hij ons haat, want ik weet niet hoe het u erover gaat. Ik vind hem ook niet zo aardig, dus dat vind ik niet zo erg. Maar hij is er wel op uit om ons eigenlijk in ons leven het leven niet makkelijk te maken. Ons eigenlijk in alles tegen te zitten. En zo af en toe zijn er van die momenten in je leven dat het voelt alsof je zo zie je wel eens in die filmen, dat je dat rode puntje op je hebt. En zo'n sluipschutter die dan precies zo op je zit en dan dat rode puntje op jou. Dat jij precies het doelwit bent van het kwaad. En daar kunnen we niet zoveel aan doen in die zin dat niet zal gebeuren. Maar we kunnen er wel heel veel doen hoe we ermee omgaan. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Naar een heel bekend stuk. En dat is de wapenrusting van God. Ik wil met u voorlezen uit Efeze 6, vers 10. Efeze 6, vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heere, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woord. Laat u bij bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Dit is wat God noemt de wapenrusting van God. Dit is, ik zie me dit zomaar voor me, dit is wat Jezus aanhad toen hij hier op aarde liep in het geestelijke. En dit heeft hij voor ons achtergelaten. Omdat hij wist dat wij ook in dezelfde strijd terecht zouden komen. En op wat voor manier gaat die strijd? Dat wordt vrij snel al uitgelegd in vers 11. Daarin geeft God alweer hoe Satan gaat vechten. Hoe het kwade gaat vechten. En dat is, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Satan is niet iemand die net zoals God, Satan of zijn demonen, dat zijn niet wezens die net zoals God alomtegenwoordig zijn. Almachtig en alwetend. Dat zijn ze niet. Had Satan alle macht gehad, dan was u nooit tot geloof gekomen. Had hij alles geweten en had hij alles gekund, dan had hij bijvoorbeeld nooit gezorgd dat u hier was. Dan had hij ervoor gezorgd dat u hier niet zou zijn. Dat is hij niet. Satan heeft eigenlijk maar één mogelijkheid om ons iets aan te doen. En dat is dit, de listen. Dat is eigenlijk, geeft dat weer, u bent op het rechte pad. En hij weet u met bepaalde gedachten of met bepaalde gebeurtenissen van dat rechte pad af te krijgen. U bent op weg naar uw doel en iets gebeurt er. Er zijn bepaalde verleidingen of listen en bepaalde bijbelvertalingen hebben het over verleidingen. en u komt van dat doel af. Maar dat doet hij heel vaak door u iets aan te praten. En op die manier uw eigen kracht tegen u te gebruiken. En dat is eigenlijk, hij gebruikt dus niet zeg maar echt van brute kracht. He, als ik me kan voorstellen dat er, stel ik zou in een strijd zitten, dan zou ik de sterkere willen zijn en iemand gewoon met brute kracht willen kunnen overrompelen. Dat kan hij niet. Dat denken we soms en soms zijn de omstandigheden echt zwaar. Maar hij kan dat niet. Hij moet ons met listen verleiden. En God laat nog iets zien in dit stuk. Dus aan de ene kant, dit zijn gewoon hoe Satan werkt. Maar God laat ook nog iets zien over de soort van strijd. Wij hebben niet grondgebied te veroveren. Het is geen strijd waarin wij erop uitgaan. Het stuk zegt namelijk een aantal keer: ten slotte zoek ik kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En dan eentje verder. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand en dan gaat hij dan verder. Daar ga ik zo meteen nog naar kijken. U bent door God op een bepaalde plek in uw leven neergezet. U bent op de plek waar u staat, dat is uw plek. Daar bent u met Jezus. En daar zegt God, hou daar stand. Blijf daar staan. Er zullen kwade dagen komen. Daar stond, als de kwade dag komt. Het zal niet een heel leven zijn met alleen maar tegenstand. Het zijn momenten. En die momenten, ja, ze kunnen wat langer duren. Maar dat zijn niet 40, 50 jaar achter elkaar. Het is een kwade dag waarop u wordt aangevallen. En dan zegt God, hou stand. Hou je plek. Hou je hoge plaats vast die je hebt. Het is op deze plaats dat je mag staan en Gods rust in alles mag ervaren. Daarom had ik er ook bij gezet, op je plaats en rust. Blijf staan en vertrouw op God. En ik heb al heel kort gezegd dat we hebben te maken met een hele vervelende vijand. Maar wel een vijand die te maken heeft met het volgende. En dat weet hij zelf ook. In Colossenzen 2 vers 15 staat dit. Hij, dat is Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Het beeld dat hier wordt geschetst is een beeld wat is wat er gebeurde in het Romeinse Rijk. Als er weer een volk of een stam was overwonnen, dan werd de stamhoofd of de koning werd meegenomen naar Rome, in een wagen gezet en vaak waren de ogen uitgestoken, hij kon al helemaal niks meer. Gevangen en die liet dan die keizer of die generaal zien wat hij had gepresteerd. En dit laat God hier ook aan ons zien. Onze vijand is een verslagen vijand. Hij is er nog wel. Maar hij is verslagen. En daarom lezen we ook in 1 Petrus 5 vers 8 het volgende. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Als hij echt zoveel macht had, dan ging hij niet brullen. Dan overviel hij u in één keer. En hij moet op zoek. Dat geeft ook alweer dat hij er niet alomtegenwoordig is. Dat hij niet overal tegelijk is. Wij hebben te maken met de vijand. Heel slim, hij heeft al behoorlijk wat duizend jaar op mensen kunnen oefenen. Maar het is wel een verslagen vijand. Jezus heeft dat voor ons gedaan. En nog een ander kenmerk, en dan heb ik meer als genoeg over onze tegenstander gezegd, is dit in Johannes. Dit zegt Jezus dan over de fariseer. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. De tegenstander waar we mee te maken hebben, liegt en bedriegt. In alles. En ik raad u dan ook altijd aan om een waarheid uit uw leven, uit Gods woord te halen en niet uit andere zaken. Want ja, dan ligt die leugen ook vrij snel op de loer. De Satan probeert u met allerlei leugens van God af te halen. Nou, wat hebben wij daar dan... hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Nou, eerst nog voordat ik er bijna helemaal kom, is... Er staat, trek het aan, doe het aan. Dat komt een aantal keer nog meer in de Bijbel, want dan kunt u zien dat u best wel heel erg beschermd bent. Daar staat op het volgende sheet in Efeze 4 vers 2... En de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Toen u tot geloof kwam, deed u een nieuwe mens aan. En dan staat er in de Romeinen 13, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorgen aan het vlees. Dus je hebt de nieuwe mens aan, je hebt Jezus Christus aan. En het volgende vers, ook nog even. Dit staan in die twee versen. Je doe aan in de gemedeleven goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde. Je bent al op heel veel wijzes, heb je al dingen aan mogen doen. En eigenlijk bedoelt de Bijbel daar één ding mee. Dat is jouw deel, daar mag je je mee identificeren. Dat is van jou, dat mag je je toe-eigenen. Je bent een nieuw mens. Je bent in Jezus beschermd en je hebt al deze mooie eigenschappen, die mag je je toe-eigenen. En dan mogen we ook de volgende dingen nog aandoen. De wapenrusting van God. Nou, ik heb ze nog even verder neergezet. Volgens mij op de volgende. Ja. Oh nee. Nou, mag ik de volgende sheet even? Deze. Dit zijn ze. Ik heb ze even onder elkaar gezet. De gordel van de waarheid. De borstharnas van de gerechtigheid. Evangelie van vrede. Schild van het geloof. Helm van het heil. Verlossing. Zwaard van het geest. Dat is het woord van God. En bidden in de geest. Dat is wat u aan mag doen. Dat is waar u zich mee mag identificeren, dat u mag weten, dat is van u. En als je dan één vers even teruggaat en je ziet terug, neem erom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Hoe kan je nou voorbereiden met deze wapens? Hoe kan ik me nou voorbereiden met een borstharnas van de gerechtigheid? Of van een schild van het geloof? Dat soort dingen. Ik denk wat hier wordt gezegd, dat dat vooral de basisdingen zijn in ons geloof. Gerechtigheid, waarheid, verlossing. Het zijn de basisdingen waarin wij geloven en waarin wij leven. En daar wil ik met u langs gaan. Om te laten zien dat u op die manier tegen allerlei verleidingen en leugens stand mag en kan houden. Dan de eerste, daar gaan we, mag je die met die punten... Ja, deze, kijk, fantastisch. De waarheid als gordel om uw heupen. Waarheid. Een beroemd iemand in de Bijbel zei wel ooit, wat is waarheid? Maar wij weten wat waarheid is. Gods woord is waarheid. Gods woord is dat wat in uw leven altijd waarheid wil brengen. Wat wil laten zien hoe uw leven in elkaar zit. Het is ook wat er staat in Johannes, Gods, je zal de waarheid kennen en dat zal je vrijmaken. Pas als u Gods waarheid over uw leven kent, echt kent, zal dat vrijheid brengen op elk terrein. Als u gebonden bent, als u merkt, eigenlijk zou je het zelfs zo kunnen zeggen, dat je steeds wordt aangevallen en last hebt op een bepaald terrein, dan zou je daar kunnen zeggen, daar heb je Gods waarheid nog niet zo heel erg ontdekt. Dat is niet erg, want dan weet u waar u God om kan vragen. God wil u door zijn waarheid vrijmaken. En dat is eigenlijk zo, als ik laatst in mijn eigen tuin ontdekte, heb ik zo de grasveld en liggen wat steentjes naast. En als mijn gras aan het maaien en dan rolde zo'n steentje weg. En dan onder zo'n steen zaten allemaal van die pissebedden. Die rennen dan allemaal weg. En zo is het ook met Gods waarheid. Op het moment dat die op uw leven schijnt, op die treinen waar u altijd last van heeft, dan komt het licht op die plekken die bedekt waren. En dan gaan de pissebedden, zeg maar, weg uit uw leven. En dan komt Gods waarheid op dat trein, komt dat leven. En maakt u daar vrij. Zo kunnen we omgaan met de listen die Satan geeft op dat vlak. En ja, dat zijn eigenlijk een indicatie op die gebieden dus waar u zich vaak angstig voelt of waar u vaak wordt aangevallen. Vraag God of u door zijn woord daarin wil schijnen, om u daarin vrij te maken. dan de gerechtigheid als harnas om uw borst. Een harnas beschermt inderdaad de borststreek. En ik denk dat God daar vooral doelt van, u moet bescherming hebben voor uw hart. We weten uit Gods woord dat uit je hart, daar springt je leven uit voort. En dat moet beschermd zijn. En God wil dat u beschermd bent met gerechtigheid. Maar met welke gerechtigheid dan? Is dat wat u goed doet? De gerechtige daden? Of is dat hoe God naar u kijkt? Ik denk dat dit de gerechtigheid is die u van God ontvangt. Wat er ook in uw leven gebeurt en hoe Satan ons ook aanklaagt en veroordeelt, u bent vrij. Gods gerechtigheid is dit. Hij heeft al uw zonden vergeven. De zonden uit het verleden, de zonden in het heden en de zonden die u nog gaat doen. Daar bent u allemaal van vergeven. God ziet dat niet. God ziet zijn gerechtigheid in jouw leven. En dat is een van de machtige wapenen om elke keer de veroordeling tegen te gaan. Er is zoveel veroordeling. Er is zoveel veroordeling, de maatlat waar we zo vaak langs gelegd worden door andere mensen, door ons werk, door school. En voor school is dat, ja, helaas, dat hoort er ook bij om een diploma te halen. Maar vaak wordt de maatlat ook door de mensen om ons heen gebruikt. En dan wordt het vaak gebruikt om ons naar beneden te halen. Het is een van Satans primaire wapenen. Satan betekent aanklager van de broeders. Hij klaagt u aan op alles wat u niet goed doet, of wat u vergeet, of wat u niet doet. Maar u mag dit weten. U bent beschermd met de gerechtigheid. Want u bent een kind van God en niks aan u is verkeerd. Dat mogen we echt ons toe-eigenen. Echt om ons heen houden en dat aantrekken. En ja, dan staat er bijvoorbeeld ook zo'n heel mooi vers in Jesaja 54 vers 14, wat het ook een beetje weergeeft. Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zal niets meer te vrezen hebben. Onderdrukking zal je niet bereiken. Voor terreur blijf je gevrijwaard. Als gerechtigheid ons fundament is, om ons heen is, dan zullen bepaalde dingen ons helemaal niet meer raken. Dan valt angst ook uit je leven voor een groot deel weg. Want je weet dat je ten opzichte van God altijd goed bent. En als je een probleem hebt, kan je meteen naar hem toe. Want er staat niks meer tussen jou en God in. Je hart is beschermd met zijn gerechtigheid. En dan staat er ook nog in Romeinen 5 vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en de gaaf van gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Ontvang die gerechtigheid en ga regeren in je leven. De omstandigheden bepalen niet jouw leven. Of jij Gods gerechtigheid ontvangt, bepaalt of jij kan regeren in je leven. En ja, daar roep ik u, ja, u bent echt vrij. Als ik u zie, ik zie u als mensen, maar ik zie u ook als kinderen van de Heilige. Die zoon, God heeft zo, vindt u zo goed en houdt zo van u. Zie u alstublieft ook op die manier. Want u, ja, u bent, uw zonden, die zijn voor altijd weg. Dan komen we bij de volgende. Evangelie van vrede. Vrede of rust of shalom. Het beschermt je primair tegen angst. Er staat dat je voeten geschoeid moeten zijn met het evangelie van vrede. Dat mag je fundament zijn. Dat jij vrede hebt met God. Daarop mag je staan. Vastgefundeerd dat jij vrede hebt met God. En vrede van God. Het gaat hier ook om nog wat anders. Het gaat hier ook om de bereidheid. Het gaat ook om de bereidheid op de plek waar je bent om het evangelie van vrede te delen. Dat mogen we doen. Dat is ook een deel van onze wapenrusting. Maar ik denk vooral dat het hier gaat om, bent u gefundeerd in die vrede? In Johannes 14 vers 27 staat, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verliest de moed niet. vrede van God, ook al als het moeilijk wordt. Ook al als we lezen, als we zingen, als de golven overslaan. Die diepe vrede, niet een of andere vrede of rust of relaxed gevoel. Wat komt door dat je lekker thuis op de bank ligt en lekker muziek luistert of dat soort dingen. Nee, vrede als het tegen zit, als het echt moeilijk is. Bovennatuurlijke vrede, omdat we vrede hebben met God. Dat is iets waar u zich in mag verdiepen en dat je eigen mag maken. God zegt, ik laat jullie vrede na. Het is zijn vrede. Mijn vrede geef ik jullie. Maar dat is niet de vrede die je in de wereld kan vinden. Met alle, weet ik wat, alle mogelijke ademhalingsoefeningen, aromatherapie of wat dan ook. U kunt daarin niet die rust vinden die je nodig hebt als het echt tegen zit. Dan heeft u alleen maar de rust en vrede nodig die God wil geven. Het is die vrede die we bijvoorbeeld lezen als Petrus in de gevangenis is. Ik weet niet of u dat verhaal kent. Petrus is opgepakt. Want dat leken de tegenstanders wel handig. Ze hadden er al eentje doodgemaakt. Dus nou, dat was een Petrus de volgende. En de nacht voordat hij zal worden omgebracht, is hij in een cel. En ik weet niet hoe rustig ik zou zijn. Maar hij lag te slapen. Hij wist dat God hem zou beschermen en dat het goed zou zijn. Hij had volledige vrede van God ontvangen. Vrede met God. En ook nog wat er staat, mijn vrede geef ik jullie. Dat is niet maar iets wat hij toevallig geeft en dat je dat kwijtraakt. Nee, het is een woord wat daar wordt gebruikt dat gaat over je erfenis. Het is je rechtmatige deel. Dat mag je krijgen. Dat mag je ontvangen als een erfenis van God. Vrede van God. En dat is dus niet zomaar een relaxed gevoel. Ik zei al, ik haal het heel kort aan. In het Hebreeuws zouden ze zeggen shalom. Dat je de shalom of Irene in het Grieks mag ontvangen. En dat is een woord wat veel meer betekent als alleen vrede en rust. Dat is een woord wat betekent heelheid, gezondheid, welvaart, voorspoed. Dat is wat God u wil geven. Dat is wat zijn evangelie inhoudt. En waar jij op gefundeerd mag zijn van dat het altijd goed komt. Want God wil je dat geven. God wil je zijn shalom geven als erfenis. En daar mogen we in staan als we zien dat bijvoorbeeld dingen echt tegen zitten. En denk van, hoe moet dit goed komen? Ben maar rustig. Vertrouw op Gods vrede. Op zijn evangelie, zijn te goede boodschap van vrede bijna. God wil u vrede geven en rust. Maar ook al die andere dingen. Hij wil u genezing en voorspoed geven. Op die manier kunt u stand houden. En dan de volgende, schild van het geloof. Als u zou lezen, staat daar bovenal. Bovenal, neem het schild van het geloof op. Het is uitermate belangrijk. U kunt weten dat u, in uw hoofd weten dat u rechtvaardig bent. U kunt weten dat de waarheid van God u vrijmaakt. U kunt weten dat de vrede van God en dus zijn shalom u alles zal geven en u rust zal geven. Maar geloof je het ook? En de Bijbel zegt, neem dat geloof op. Vertrouw diep op hem. Het is niet iets wat we opkloppen. Het is niet iets dat we een heel groot geloof moeten opkloppen, oppompen. Het gaat erom, we kunnen God vertrouwen. Het is een geloof dat groeit in de relatie met hem. En diep vertrouwen in dat hij voor u zal zorgen. En dat hij altijd een uitweg heeft. Als er geen geld is, dat hij zal zorgen voor financiën. Dat u mag weten dat uw rijkdom niet de beloning is omdat u zo hard werkt. Maar dat het rijkdom is omdat God dat geeft. Omdat uw gezondheid van hem afkomt. Omdat goede relaties van hem afkomen. Daar mogen we God in vertrouwen. Betrek hem in alles. Neem dat geloof. Stel dat diepe vertrouwen in God. En dan komen we aan bij helm van de verlossing of helm des heils. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 worden nog een paar keer deze aangehaald en er staat, Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. De helm beschermt je hoofd. Daar waar onze gedachten zo heel makkelijk alle kanten opgaan. En waar Satan soms wel eens zo makkelijk invloed lijkt uit te oefenen met allerlei gedachten. En die ons zo lang in beslag kunnen nemen. Maar daarin zegt God, neem daarom de helm des heils. De hoop op het heil. Hoop is iets dat in de Bijbel altijd verbonden wordt met een zekerheid dat het goede zal gebeuren. U mag uw gedachten vullen met de zekerheid dat God zal zorgen. Altijd. Want dat is zijn natuur, dat is zijn aard. En ook dit woord gaat best wel ver. Zoals shalom ook genezing, heelheid en verlossing en voorspoed inhield, houdt dit woord heil dat ook in. U mag weten en weten, ook in uw denken. En daar mag u ook echt over, best wel uw gedachten over laten gaan. Dat God voor u zal zorgen. Het is een woord dat ook genezing en geluk betekent. God heeft u geluk voor ogen. Dus als er allemaal gedachten opkomen van, dit gaat nooit meer goed komen. Iedereen is tegen mij. Of iedereen praat over mij of vinden me niet goed. Al dat soort gedachten. Dat mag u, tegengaan met de zekerheid dat u verlost bent. Dat het heil van God van u is. En dat bij u dat mag komen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dit soort aanvallen klinkt zo vaak als je eigen gedachten. Ik stel niks voor of ik kom tekort. Het start bijna altijd met ik of iets met betrekking op jou. Met al dat soort woorden. Dit zijn eigenlijk denk ik maar heel makkelijk die bekende bolwerken. Die bekende gedachten die we onder Gods, die we onder de gehoorzaamheid van Jezus mogen brengen. Door dit soort dingen in ons hoofd en onze gedachten raken we zo makkelijk van het rechte pad af. Maar weet dat u verlost bent van elk kwaad. En ga dan staan in die redding. Maak dat je eigendom. En want we zijn in deze wereld net zoals Jezus is. En Romeinen 8 die dat ook bijvoorbeeld zegt. We worden niet meer gescheiden van de liefde van Christus. Wat er ook gebeurt. U bent verlost. Gods heil is uw deel. En zo mogen we die wapenrusting van God aandoen. En dan het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. In Hebreeën 4 vers 12 staat het volgende. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. In het zwaard van de geest, in Gods woord, zitten twee elementen. Het helpt jouzelf om al die gedachten uiteindelijk te ontleden. Maar het helpt je ook als dingen jou tegemoet te komen om dat uit te spreken. Dat laatste zo meteen. Maar eerst, Gods woord kan echt, als we eerlijk zijn in het lezen en het tot ons hart laten spreken, echt precies tot in de kern komen. Wat anderen misschien geen eens tegen u kunnen zeggen. Waar u geen eens weet waar uw problemen liggen. Dit gaat heel erg samen met de waarheid. Gods woord wil waarheid brengen in uw leven. En het is in staat om echt in die zin en onzin die in ons hoofd soms rondgaat, Gods waarheid aan te geven. En zo mogen we het woord gebruiken. Lees het. Ben erin thuis. Koester het. En vraag God om door dit woord tot uw hart te spreken. Om al die gedachten die we soms hebben en die ons soms zo makkelijk van Gods pad afbrengen, uit elkaar te rafelen en de waarheid te laten zien. Een tweesnijdend zwaard, merg en been. Het is dus een beeld van iets wat heel scherp gaat, dat door de dikste muren heen kan komen. Om merg en been te scheiden moet je best wel sterk en scherp zwaard hebben. Maar dat kan Gods woord. En laat het hem dat doen. Want het is uw eigendom om dat woord te gebruiken. En God wil dat u dat leest. Daarvoor heeft u dat zo zijn best gedaan. Om dat woord ook tot nu toe te bewaren. Het is voor u. Gebruik dat in uw leven. Een andere manier van dat het geest, dat is meer in het zwaard van de geest, dat is meer in het actieve. Dat is meer zoals we zien in het voorbeeld van de verzoeking van Jezus. Misschien kent u dat verhaal. Jezus was net gedoopt. Komt uit het water en moet meteen de woestijn in. En na 40 dagen wordt hij lastiggevallen. Satan persoonlijk komt naar hem toe. Ik denk dat het sowieso gebeurt als wij het lastig hebben dat wij niet persoonlijk Satan hebben. Maar dat die met andere wat meer mensen bezig is die wat meer impact hebben. En dat wij last hebben van wat anders. Maar Satan komt bij Jezus. En gaat hem proberen op zijn identiteit aan te pakken. Het was net tegen onze Heer gezegd, u bent mijn geliefde zoon. En Satan gaat hem een aantal dingen voorleggen en haalt dat er steeds vanaf. Brengt dat steeds in twijfel. Ben je wel door God geliefd? Zo gaat Satan zelfs naar Jezus te werk. Hoeveel te meer naar ons? En hoe verslaat Jezus hem? Door het woord te spreken. Dat geeft ons ook één stuk huiswerk, is dat we dit woord moeten kennen. Dit is uw eigendom. Hierin staat uw erfenis beschreven. Hierin staat uw eigendomsbewijs van zoveel beloften van God beschreven. Maar dat moet u wel kennen. Dus we hebben soms gewoon de tijd nodig dat we het lezen en nog een keer lezen. En het woord uit ons hoofd leren is helemaal niet erg. En wat mij wel aanspreekt bij dat voorbeeld, wat we lezen over Jezus, is met uit welk boek Jezus citeert. Het is nou niet een boek waar ik zelf heel veel aan heb als ik het lastig heb, psalmen. Waarin zoveel dingen over als het lastig gaat en hoe God er dichtbij zal zijn. Jezus citeert uit Deuteronomium. Dat is waarschijnlijk een van de boeken waar u überhaupt nog niet zoveel doorheen gelezen bent. Maar uit dat boek, uit een van de boeken uit de wet van God, verslaat Jezus Satan. Houdt Jezus ook stand en gaat Satan voor een tijd van hem weg. En wij kunnen daar ook uit dat boek Deuteronomium iets heel moois leren. Daar wil ik met u naartoe gaan en ik wil met u een vers gaan lezen en dat ga ik u uitleggen. Want als ik het alleen maar zo zou lezen, dan zou ik echt denken, wat gaat hij nu doen? Maar daar staat dit. Mozes zegt dit tegen het volk. Straks zal de Heer, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen. Net zoals wij een beloofd land hebben, had Israël dat ook. Maar er woonden nog wel vijanden. Want er waren de volgende. Ik ga mijn best doen. De Hethieten, de Gergasieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Gewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. Dat geldt ook voor ons. Onze vijanden zijn groter en machtiger dan ons, aan één kant. Aan de andere kant is het de verslagen vijand. Versla Satan nooit op eigen kracht. Dat haalt u niet, echt niet denken. Versla hem in de kracht en met de wapens en de wapenrusting waarmee ik net langsgelopen ben. Maar dit vers laat iets zien hoe Satan ook werkt. Want zoals zoveel in de Bijbel hebben namen betekenissen. En in deze namen zit best wel bijzondere betekenis. En ik wil u ook op wijzen van we hebben dit ook te overwinnen. Dit gaat ons soms lastig. Dit gaat soms lastig zijn. Maar dat is er ook. Andere versen in de Bijbel geven dat ook aan, dat God uiteindelijk die vijanden zelfs overliet in het beloofde land. Zodat het volk leerde vechten. De strijd aandurfde te gaan. En zo hebben wij ook dat te leren, de strijd aan te gaan. Want of u het nou wil of niet, als u nu denkt van ik heb geen strijd, ik doe er niks aan. Sorry, dat werkt niet. Want dan heeft Satan namelijk al op dat terrein en op dat moment van u gewonnen. U bent in een strijd. Wat betekent dit allemaal? We nemen de eerste. De Hethieten. De Hethieten hebben de volgende betekenis. Dat betekent terreur, angst en schrik. Dit is wat Satan zo vaak probeert bij ons. Hij probeert ons angst aan te praten, schrik aan te praten. Dat dingen plotseling mis zullen gaan. En dat we ook gewoon echt bang voor dingen kunnen zijn. Voor dingen die we gewoon echt eng vinden. En dat is een manier waarop Satan echt heel veel werkt. En daar mogen we, en daar kunnen we ook met die wapenuitrusting, als u daarin gefundeerd bent, ja, echt wel mee omgaan. Angst en schrik begint vaak met gedachten. Daarmee kunt u weerstaan door weten wat uw heil en verlossing is. En als u ook op die manier kunt u dat soort aanvallen echt weerstaan. Dus tegenover angst en schrik zou je kunnen zeggen, daar staat deels het vrede en deels ook die verlossing. Maar angst zorgt ook een beetje voor het volgende. En daar zit ook, en dat zit in de volgende naam van de Gergasieten. Dat betekent wonend op kleigrond. Door angst en door schrik en door dat soort zaken kan het verzorgen dat u uw fundamenten, dat u zich niet meer zeker voelt. Dat u het niet meer zeker weet. Dat uw fundament als het ware wordt weggeslagen. Dat is wat steeds wordt geprobeerd. Eerst je angst aan te praten, zodat je daarna valt. Maar wij mogen staan op die schoenen van de vrede. Van het evangelie van vrede. U mag weten dat u vrede met God hebt. Dat God er is om u zijn vrede te geven. Zo kunt u ook deze vijand verslaan. Als u dus voelt dat u niet meer zo stevig en stabiel staat, weet dat u gered bent door God en dat zijn vrede uw deel is. En dan de volgende twee, die neem ik even bij elkaar. Amoriet en de Kanaaniet. Amoriet betekent een spreker, iemand die de hele tijd praat en dingen zegt en maar door blijft gaan. En de Kanaaniet betekent in eerste instantie een pingelaar, handelaar. Maar in de grondbetekenis, en de eerste keer waarin hij ook voorkomt, is hij iemand die vernedert. Dat kunt u lezen in het verhaal met Noach. En dat is iets hoe Satan ook zo vaak werkt. Door allerlei dingen probeert hij u te vernederen en klein te maken. Dat u niet zoveel voorstelt of dat de anderen u raar zullen vinden. Dat u niet zoveel waar bent. Allemaal de woorden en dingen die tot u kunnen komen. Maar u kunt daartegen ingaan. Door te weten dat u een geliefd kind bent van God. Dit soort vijanden kunnen we verslaan. Niet in onze eigen kracht. Maar in de kracht van de wapenrusting van God. En als je vernederd wordt, dan komt de volgende vijand vaak ook om de hoek kijken. Perisieten. Dat betekent hij die in een dorp woont zonder muur eromheen. Door vernedering is vaak ook uiteindelijk jouw bescherming weg. Je voelt je onbeschermd en naakt. Mensen hebben je pijn gedaan en je vernederd. En God wil jouw bescherming zijn. God wil jou zijn gerechtigheid geven waarmee hij bescherming op kan trekken. Want u mag weten dat u echt wel wat voorstelt en dat u in zijn ogen goed bent. Hefieten. Dat komt origineel van een woord af wat slang betekent. En als we dat samen nemen met Jebus, wat betekent neerstampen of vertrappen, is dat wat Satan zo vaak doet. Uiteindelijk gaat het erom dat hij uw complete grond instampt. En daar wil God ons tegen beschermen. Met zijn hele wapenrusting. Dat is wat wij aan mogen doen. Dus als het moeilijk is, mogen wij stand houden. Als de aanvallen komen, dan kunnen wij stand houden. Wij mogen de wapenrusting van God aandoen. De laatste sheet gewoon, maar toch had ik nog eentje. Nee? Oké. Die gewoon. Doe uw wapenrusting aan. Het zijn dingen, de basisdingen van ons geloof, waarmee u uw leven kan beschermen. En ik heb ook heel even, heel bewust, er eentje nog niet behandeld. En dat is de laatste, bidden in de geest. Maar dan heb ik nog een keer 40 minuten nodig. Dus dat doe ik u niet aan. Maar trek die wapenrusting van God aan. Om op het moment dat de golven overslaan, dat u kunt blijven hopen op zijn naam. Dat u zielrust vindt. En dat we altijd weten, in de storm is Jezus altijd dichtbij. Ik wil graag voor u bidden en u daarmee zegenen. Vader God, ik wil u danken dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. En ik wil u danken dat we mogen weten dat we door u beschermd zijn. Dat we uw wapenrusting aan mogen doen. En dat we mogen weten dat u met ons beschermt met gerechtigheid, met liefde, met geloof, met vrede. Met zoveel dingen die ons deel zijn. Vader, ik bid u dat u aan deze mensen de aankomende weken duidelijk maakt wat dat inhoudt voor ze. En dat ze stand kunnen houden op de kwade dag. Vader, dank u wel dat u zoveel liefde bent. En ons alles geeft om in dit leven door te kunnen gaan. En dank u wel dat u van ons houdt. Amen.